Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in de Handelingen der Apostelen, tweede hoofdstuk van vers 29 tot het einde. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vinden in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod: gij zult uw heengesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hun dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Zevende gebod: gij zult niet echt breken. Tachtste gebod: gij zult niet stelen. Negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod: gij zult niet beheren uw naaste huis. Gij zult niet beheren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen we nu Handelingen 2 vanaf vers 29. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand God verhoogd zijnde, en de beloften des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere en zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die hij gekruisigd hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en tot andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot verheving der zonden, en hij zult de heilige en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Heer onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hun, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die naar zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardend in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven, en verdeelden dezelfde van allen, nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij samen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover.
Laten we trachten om de naam des Heeren aan te roepen. O heerlijk en bestendig licht, o zon van ons zwak gezicht, o schepper van deze grote roem, dat u mogen naroepen met hart en mond, die grote zalige verbondsgod, die eeuwig levende schepper van hemel en van aarde, die trouwe houdt, eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk uw handen, die verheerlijkt en aanbiddelijke zoon van God, wandelt tussen de 7 gouden kandelaren. Als een zon der gerechtigheid geeft gij uw schijnsel in het hemelhof, zo heerlijk, zo luisterrijk. Wanneer gij uzelf aan Johannes openbaarde, hij viel als dood aan uw voeten, vanwege de glans en uitstraling van uw goddelijke majesteit. Uit wiens mond een tweesnijdend scherp zwaard gaat, doordringende tot in het diepste schuilhoeken van onze bedorven harten, waar waarheid van schijn en valsheid van oprechtheid geopenbaard wordt. Die een gordel aan zijn lendenen geeft, en een gordel der waarheid waarvoor geen leugen kan bestaan. Die een zwaard draagt, het zwaard van het woord Gods, in uw heilige majesteit en heerlijkheid, waar voor niemand op aarde bestaan kan die zich het aanmatigt om tegen u te strijden, om van de hand tegen u op te heffen, hoedanig het ook zij. Och, als we daar een indruk van zouden krijgen, wat zouden met diepe eerbied vervuld worden en met kinderlijke vrees, dat we van die heilige majesteit niet zouden vandaan vluchten, maar dat we toch ondanks die eigenschappen van ontzaggelijke godheid, dat we ook mogen zien op uw nederbuigende goedheid, dat gij mens wilde worden en dat u nog mens zijt. En in uw nederbuigende goedheid, als de grote hoge priester, de mensen in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde, opdat u ook medelijden zou kunnen hebben met onze zonden, schulden en zwakheden. Ja, met een zwak gezicht van onze geloofsogen, die zo dikwijls nog verduisterd zijn, maar dat u het toch te hulp wil komen. Gij weet wat van uw maaksel is te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten, en dat we stof van jongs af zijn geweest. U geeft het voorrecht dat we aan de morgen van uw dag in uw bedehuis mogen komen. Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, alle den volkeren, hebt u beloofd onder het oude verbond. Het is ook vervuld. De vervulling begon op de Pinksterdag. Och, de vervulling heeft nog zijn doorgang. Een meervoudige vervulling tot aan het einde der wereld toe. En zo mogen we ook nog een huis des gebeds hebben. Maar is het nu voor ons een huis des gebeds? Hoe zijn we hier gekomen? En hoe zitten we hier? U doorgrondt het binnenste van ons hart. Och, dat we toch met de geest des gebeds bedeeld zouden worden. En met diepe vernedering voor uw heilig aangezicht. En dat u die grote zalige God te voet zouden mogen vallen. En dat we de geest des Heren van u mogen afsmeken. Als een geest van overtuiging. Als een geest van overbuiging. En als een geest van ontgronding en ontlediging van al wat van de mens is. Opdat er plaats mag komen voor de geest des geloofs. En Jezus Christus verenigd te mogen worden. En de Zoon van God te mogen leren kennen. Al is het aanvankelijk door de traliën van het geloof. Door de traliën van uw woord. De eerste geringe beginselen is toch al zo'n groot voorrecht. Uw werk begint klein. Uw werk, hebt gij zelf gezegd, dat begint onder de grond. Als een zaad dat in de akker geworpen wordt. En dat het daar ontkiemingskracht krijgt door de vocht en door de warmte. En dat het zo zijn wortel schiet en dat het te zijner tijd boven de grond komt, maar nog geen dadelijke vruchten draagt. Het is een groeiproces waar we toch ook in deze morgen nog verder bij bepaald zullen worden. Dat groeiproces onder ons ook nog eens gezien mag worden. Heren, zou u het zaad wat vandaag gestrooid wordt in de gemeenten, in de kerken, in ons land en overal, zou u dat zaad wat gestrooid wordt, wil geven dat het in een goede aarde mag vallen. Uit en van onszelf is ons hart geen goede aarde. Maar u kunt het er toch in zaaien. En u kunt het er toch een goede aarde van maken. En u kunt het ook de ontkiemingskracht geven. En dat het de zijner tijd vruchten mag voortbrengen. Zou u daartoe de dauw des hemels willen geven. En de vruchtbaarmakende kracht van de geest. En die verwarming van de zon der gerechtigheid. We hebben het in de natuur gezien. Dat warmte en vocht zo groeizaam maakt. Zouden u dat ook in uw kerk willen doen? Warmte van de zon der gerechtigheid, liefde. Het ontbreekt uw kerk zo aan liefde. En het vocht, de bevochtiging van de Heilige Geest. Het ontbreekt uw kerk zo aan de bevochtiging van de Geest. En zeker de levende kerk, daar ligt de grootste oorzaak. Omdat de levende kerk van de levende God is afgeweken en zo ver van u afleeft. Oh, wat zou het een voorrecht zijn als de levende kerk in Nederland in de schoot mogen komen. En diep met de neus in het stof, vernederd voor uw aangezicht. En dat er zo de hartelijke belijdenis mogen komen tot elkaar en met elkaar van de verschillende kerken. Dat er zo de hartelijke belijdenis onder uw volk geboren mag worden. Komt en laat ons wederkeren tot een Heere. Hij heeft ons geslagen, maar hij zal ons ook weer verbinden. Hij zal ons ten derde dagen levend maken. En we zullen voor zijn aangezicht verschijnen en verrijzen. O groot voorrecht wat u nog wilt werken. Aan zondige, aan schuldige mensen die ver van u zijn afgeweken. Die wil u toch terechtbrengen. Gij roept en zoekt het weggedrevene. Dan zou het voor ons allen nog kunnen. Hoe ver dat we zijn afgeweken. Hoe verhard ons hart ook is geworden. We leven nog. We zijn nog in het heden der genade. We zijn onder de middelen der genade. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Doe het ons eens beseffen. Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en open doen, ik zal tot hem binnenkomen. Ik zal met hem avondmaal hebben en hij met mij. Groter voorrecht is er niet te bedenken dat die uitwendige roeping nog eens gezegend mogen worden met de kracht van de geest en inwendig zou doordringen tot in het diepste van onze ziel. Al gingen uitroepen als op de Pinksterdag. Wat moeten we doen om zalig te worden? Wat moet dat doen om bekeerd te worden? Ik weet het niet meer en ik kan het niet. Het is onmogelijk. Maar van uw zijde is het toch alle dingen mogelijk. En dat mocht u dan zelf willen openbaren en een leidsman willen zijn. Zo dragen we dan elkander aan u op naar wegstaat en toestand. Is het in ons leven plaatsgevonden? Is het gebeurd dat u naar ons hebt willen omzien? Dat u het minste hebt willen opzoeken en oprapen? Dan mocht u diepere inleiding geven, opdat we meer en meer ontdekt zouden worden wat een gevallen mens is. En ook meer en meer de oneindige waarde van Jezus Christus zouden mogen zien, om u te bewonderen, om u te aanbidden, om u te eren en te verheerlijken. Getrouwe zaligmaker, opdat we leerden sterven aan de wet, door de wet, om Jezus Christus te leven. Ik leef, toch niet meer ik, maar Christus Jezus leeft in mij. En hetgeen wat ik nu leef, leef ik door het geloof des Zoons God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat die geloofstaal nog eens mogen klinken in de gemeenten en in de kerken. Denk ons zo allen tezamen. Ieder heeft zijn eigen kruis te dragen, zijn eigen moeite en verdriet. O, u mocht willen sterken en ondersteunen. Weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden, rouwklagenden, oude mensen in zorg, in tegenheid, in verzorging. U mocht ze dus samen willen gedenken en willen versterken en willen voor en toebereiden op de grote dag der eeuwigheid. Dankende al uw knechten die geroepen worden om voor te gaan, u mocht ze willen aangorden met kracht uit de hoogte, de verborgenheid der godzaligheid willen ontsluiten op de preekstoel, opdat ze getrouw mogen spreken naar het hart van Jeruzalem, een warm hart voor hun onbekeerde medemensen, en een liefdragend hart voor het vervallen Sion, en een medelijdend hart voor hun medemens. En zo mocht u ook het klein getal willen vermeerderen en uitbreiden. Als er van de week vergadering is van curatorium, of dat u zelf van de spits wilde treden, wilt zelf voorzitter zijn. Dat is toch het beste wat er is, dat u de leiding heeft en de leiding neemt. En zou zo groot wezen als er nog waren die door u geroepen werden of geroepen zijn en die de vrijmoedigheid kregen om door te breken en dat het werk des geestes helder geopenbaard mogen worden. De nood is toch zo groot. En nu is het al de laatste 15 jaar dat er nog maar 3 nieuwe studenten en leraars inmiddels zijn aangenomen. Dat heeft toch zijn reden. Dat heeft toch een oorzaak. Hoe zou dat nu komen, heren, dat u ons laat op dat punt en dat u ons tegenkomt in hetgeen wat nu zo noodzakelijk is? Wat zou nu toch de oorzaak en de reden daarvan zijn? En mocht u ons genade willen leren en licht erin willen geven, u vermeldt het in de schrift, wat zou zo groot zijn als het ook nog eens in ons hart afgedrukt werd en dat we ermee in de schuld zouden komen. Diep in de schuld. Dat we bij de oorzaak gebracht, dat we bij de ban gebracht zouden worden. En dat we zo diep vernederd werden voor uw aangezicht. En dat u de oorzaak wilde aanwijzen. Dan heeft een ieder genoeg aan zijn eigen. En kwam in de schuld voor het aangezicht des Heeren. En dan zou het nog een verwachting wezen. U hebt het zelf gezegd. Als mijn volk zich schuldig kent, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Och, zou u het zelf nog eens willen werken. We zijn wel verantwoordelijk in alle opzichten. Maar we zijn het ook zo dodelijk onmachtig en onbekwaam tot enig geestelijk goed. Heere, gij aan de rechterhand van uw vader, wandelt tussen de 7 gouden kandelaren. Gij zegt, dat zijn de 7 gemeenten. En de 7 sterren der 7 gemeenten, die draag ik in mijn rechterhand. Die bestuur ik, daar draag ik zorg voor. Oh, het mocht ook nog eens geopenbaard en gezien worden in Nederlands kerk. Dat we de breuken betreuren en bewenen. En dat het nog eens een Pinksterdag mogen worden in onze harten en in de gemeenten. We waren allen eendrachtiglijk bijeen. Dat was de vrucht van de geest. Op de Pinksterdag. Heere, zou u het ook nog eens willen werken? onder uw volk en in uw kerk, door de gehele wijde wereld, dat het woord vruchtbaar gemaakt zou worden, uw koninkrijk uitgebreid en uw naam verheerlijk. En dat werk van de duivel in list en bedrog en geweld, wil u het ontdekken en ontgronden en door de kracht van de geest tegengaan, opdat Sions gezalfde koning in veler zondaars harten intrek mogen nemen. Die genade smeken we van u in de verzoening van al onze schulden en zonden persoonlijk en ambtelijk. In het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus, wat reinigt van alle zonden. Amen. We zingen van Psalm 143, het 6e en het 10e vers. Daar zucht ik zeer in zulke standen en strek het tot u, Heer, mijn handen. Mijn ziel is door het roepen gelijk de dorre uitgedroogde landen en als een zeer dorstig aardrijk. En leer mij, Heer, naar uw welbehagen. En wat er verder volgt, 6 en 10 van Psalm 143. De tekst kunt u vinden in Jesaja 44 en daarvan het 3e en het 4e vers. Dus Jesaja 44, vers 3 en 4. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Geliefden, deze tekstwoorden beschrijven een tijd van vernieuwing van Gods, door Gods geest. En er zijn geen woorden in de Bijbel die vaker in mijn hart en meer op mijn tong zijn dan deze. Sedert ik onder u mijn dienstwerk aanvaarde. En nochtans, hoewel God sedert de eerste dag zich niet aan ons onbetuigd heeft gelaten, heeft hij toch deze belofte nooit vervuld. Ik heb nu die belofte heden tot mijn onderwerp gekozen, opdat we ze meer van nabij zouden beschouwen en ze de Heere dringend zouden opdragen. Want ik mag zeggen, evenals Rutherford zegt, mijn getuige is in de hemel dat uw hemel als twee hemelen voor mij zullen zijn. En uw zaligheid, mijn hoorders, uw zaligheid zou twee zaligheden voor mij zijn. De tekst spreekt van het werk der genade door Gods geest. Ten eerste, wie is de oorsprong van dat werk? God zegt, ik zal mijn geest uitgieten. Ten tweede, God gedenkt aan dorstigen. Ten derde, hij giet stromen op doden. Ten vierde, hij heeft groei aan de gelovigen. En ten vijfde, enkele geestelijke leringen uit deze tekstwoorden. Ten eerste, wie is het oorsprong der genade? Ten tweede, God gedenkt aan dorstigen. Ten derde, hij riet stromen op de doden. Ten vierde, hij heeft groei aan de gelovigen. En ten vijfde, enkele geestelijke leringen. De oorsprong der genade Gods. Ik zal mijn geest op u gieten. De geest der genade en der gebeden zal ik uitstorten. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en over mij rouw klagen. Wat doet die geest? Die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Welke zonde? Omdat ze in mij niet geloven. Wat doet die geest nog meer? Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. Zijn enigen van u ontwaakt, zodat op uw borst slaat, wees mij zondaar genadig. Het is God die dat gedaan heeft. Indien we zien dat er in onze gezinnen leven ontstaat, dat kinderen aan hun ouders en ouders aan hun kinderen, en dat de mensen aan de leraars vragen, wat moeten we doen om zalig te worden? Het is de geest Gods die het werkt als op de Pinksterdag. Wat zullen we doen, mannen, broeders? De geest blijft daar niet bij. Het is God die het werk ook doorzet. Hij leidt die ontwaakte zielen tot Christus. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. En het zal geschieden al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Indien wij dan ooit zien dat zielen vluchten als een wolk en als duiven tot Jezus Christus, gelijk duiven tot de vensteren. Indien we zien dat ouders vluchten naar die enige vrijstad. Indien we zien dat kinderen vluchten tot behoud des levens, tot een Heer en zaligmaker. Indien mannen zien dat hun vrouwen zulks doen en vrouwen dat hun mannen zulks doen, is de geest des Heeren die getuigt, ik zal mijn geest uitgieten. die overtuigt, die verder leidt, die bestuurt en die zijn volk ook vermeerdert. Gij herinnert u uit Zacharias 4 hoe de olijfboom en de gouden kandelaren van olie voorzagen. Die olie van de olijfbomen diende om de lampen brandende te houden. Als er weinig olie is, branden de lampen duister. Is er veel olie, dan beginnen de lampen des te meer te flikkeren. Och, indien we dan ooit mochten zien hoe gij, kinderen van God, grotelijk vermeerderd werd, dat uw harten vervuld werden met een geest in vreugde en lof des Heeren. Indien we mogen zien dat u groeit als de wilgen aan de waterbeken, het is de geest van God, ik zal uitgieten. Doet de Heere dat? Bouw dan niet op leraars, alsof van hen het werk der genade afhangt. God heeft veel eer gegeven aan zijn dienaren, maar staat niet aan hen om de geest uit te gieten. Paulus die plant, Apollos die nat maakt, de Heere die de wasdom geeft. En dat is niet door kracht, noch door geweld, door mijn geest zal het geschieden. Och helaas, wat zouden wij weinig hoop kunnen hebben als het van de leraars afging? Waar zijn de helden des geloofs? Maar God is heden zo machtig als dat het op de Pinksterdag was. Maar de mensen hebben veel op met hun leraars. Maar hoe staan ze tegenover God? Ze hebben niets met God op. Zolang als je op uw leraar ziet, kan God niet uitgieten, want dan zou je van de mens verwachten. Och, laat toch de mens los, wiens adem in zijn neusgaten is. Worden we niet van tijd tot tijd daarop gewezen? Moeten we in deze tijd ons dan niet tot in de stof toe vernederen? In hoeveel gemeenten had voortijds de Heere getrouwe mannen verwekt, die dag en nacht niet ophielden om ieder met tranen te vermaaien. Waar zijn ze nu? Het is als de hemel van koper en de aarde van ijzer geworden is. Waarom? Omdat we ogen op de mens en zien aan wat voor ogen is en niet op de levendige God. O, zie toch af van de mens. Zie toch op tot een Heere die zegt, ik zal uitgieten. Daarbij mogen wij opmerken dat we op deze grond alleen een goede hoop van een opwekking in onze dagen mogen verwachten. Van de geest des Heeren die zulks kan doen. En daar moeten wij ook om bidden. Want wij prediken dikwijls om anderen op te wekken. Ach, wij leraars moesten zelf eens wat meer bidden. Want het gebed is krachtiger dan de prediking. Het gebed heeft aan de prediking haar kracht. Ik heb opgemerkt dat enige christenen zeer bereid zijn om hun leraars te berispen over hun prediking. En daarover te klagen dat ze zo lauw zijn en dat ze zo ontrouw zijn. De Heere behoede mij dat ik ooit een ontrouwe prediking en een lauwe prediking en de doodsheid van een gezant van Jezus Christus zou verdedigen en voor de zulken zou opnemen. Maar aan de andere kant wil ik ook tot de toehoorder iets vragen. Zou die blaam van ontrouw die gij op uw leraars legt, zou die ook niet kunnen liggen in uw trouweloze en liefdeloze en geesteloze gebeden? Waar bidt u voor uw leraars? Waar is de ernst? Waar is de aanhoudendheid? De handen van Mozes zouden gevallen zijn indien ze niet door zijn getrouwe dienaars waren ondersteund. Komt, komt worstelaars met onze God. Gij die de ladder Jacobs opklimt door het gebed, worstelt met God, roept tot God, dat hij dit woord ook onder ons mogen vervullen. Ik zal uitgieten. Tweede hoofdgedachte. God werkt met de geest en schenkt die aan dorstige zielen. Want er staat, ik zal water gieten op de dorstigen. Dorstigen, wie zijn dat? Ontwaakte mensen. Er zijn dikwijls zielen die lange tijd onder de levendmakende bediening van God geweest zijn. En de Heer heeft hen in onrust gebracht. Ze leven niet meer gerust en niet meer in vrede. Hij heeft ze tot kennis gebracht van hun verloren en ongelukkige toestand. En hun gevoelens in hun hart, dat is net als een wildernis. Ze zoeken en ze dwalen. Wat zoeken ze? Frisse water wat hen voldoen kan, leren en onderwijzen? Ze zoeken, maar ze vinden steeds maar niet wat ze zoeken. Ze dwalen van berg tot heuvel, rust zoekend, hulp zoekend, ze vinden het niet. Ze gaan van bron tot bron, van bediening tot bediening, van leraar tot leraar. Ze zoeken water om hun tong te verkoelen. Ze zoeken van het ene sacrament tot het andere, ze openen hun mond, ze zuchten bezwaarlijk. En nochtans, ze vinden maar niet wat ze zoeken. Hun hart blijft ledig. Nu, dat zijn dorstige zielen. Is het dan geen aangename gedachte dat God zegt, ik zal water gieten op de dorstigen? De hele Bijbel toont aan dat God een bijzondere teerheid bezit voor dorstigen. Christus heeft zelf eens zo'n bijzondere liefde gezegd. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik weet met een moede een woord ter rechter tijd te spreken. En een andere plaats, zo iemand dorst, laat hem tot mij komen en drinken. Velen van zijn leerlingen strekten om de harten van die beladen en dorstige zielen voor zichzelf in te winnen. Die vrouw die alles aan de medicijnmeesters had een kosten gelegd, maar met wie het niet beter was geworden, maar erger, raakte de zoon van zijn kleed aan en ze werd genezen. Een ander riep hem na, Heere, help mij. Nochtans antwoordde Jezus niet één woord. Wat doen de zulken in deze beproeving? O Heere, zei die vrouw, de hondeken zeten ook van de brokskens die vallen van de tafel des Heeren. Ze kon van Jezus niet wegblijven. Vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. Een andere vrouw was 18 jaren gebogen door de geest des Satans. Jezus komt, legt zijn handen op haar. In een ogenblik is ze recht en verheerlijkt God. Dorstige zielen, dit wil Jezus voor u doen. Hij zegt, ik wil water gieten op de dorstigen. Ik ben ertoe gewillig, ik ben ertoe bekwaam. O, merk dan op dat het alleen van zijn hand moet komen. Te vergeefs wendt u van de ene tot de andere. Gij zult niet beter, maar veel eer erger worden. Zoek het bij hem. Wacht op hem. Kniel voor hem neer. Aanbid hem. En roep, Heere, help mij. En wijst hij u af, roept zoveel te meer. Heere, help mij. Verlang naar die tijd van vernieuwing dat vermoeide zielen tot rust komen. Dat beladen zielen zullen versterkt worden. Dorstige zielen gaan dikwijls troosteloos hun weg. Ja, ze zouden troosteloos in het graf zinken, was het niet omdat de Heer zijn woord vervult. Ik zal water gieten op de dorstigen. Dorstigen. Dat betreft niet alleen zoekende zielen bij de aanvang, maar ook dorstigen de gelovigen. Gelovigen die tot Christus Jezus gekomen zijn, zijn ook dikwijls dorstig. Dorstig naar nieuwe genade, naar nieuwe onderwijs, naar nieuwe bevinding van des Heeren liefde. dorstig naar het woord. Wanneer twee reizigers door de woestijn reizen, kunt u weten wie van hen dorstig is. Namelijk, degene die het meest praat over een bron. Wanneer komen we een bron tegen? Waar is er water? Daar kunt u het aan merken. Zo is het ook met dorstigen de gelovigen. Ze beminnen het woord. Het gelezen en het gepredikte woord. Ze dorsten naar de Heere. Is het zo met u, mijn geliefde en gelovige broederen? Dikwijls was het de gewoonte nadat de zegen was uitgesproken en dat het volk uiteenging, dat het volk nog wat met elkander bleef spreken over hetgeen gehoord was. Ach, kinderen van God, ik moet een vreselijk teken onder u constateren. Ik mis uw dorst. Verwondert me niet dat de wereld zoveel op onze bijeenkomsten in te brengen heeft. En dat de bijeenkomsten des gebeds zo nagelaten worden. Komt u nog bij elkander? Zijn er nog bijeenkomsten des gebeds? En wanneer gij dat doet, en wanneer gij dat niet doet, ach, ik ben als het ware dan ook verstomd. Wat moet ik dan nog meer tot u zeggen? Dit zal ik doen. Ik zal naar verborgen plaatsen gaan. Ik zal daar wenen vanwege uw hoogmoed. Maar ik zeg erbij, God vergoede, dat dit niet zal uitlopen op een hongersnood naar het woord Gods, dat het niet zult kunnen vinden. Een dorstige gelovige die is hier aan te kennen, is veel in gebed. Als een klein kind dorst naar de moederborst, dan hoort u het wel. Veel minder zal dit kind van God, dat dorstig is, zwijgzaam zijn. U zult het horen. Het zal in de binnenkamer gehoord worden. Wat doet het dorst? Dorst die leidt u naar een geheime bron. Waar is die bron? Bij de Heer Jezus. Daar zijn die wateren des levens om niet. Die leiden u tot de gemeenschap des gebeds. Als de stad hier gebrek aan water had en ieder mens de dorst op het aangezicht te lezen stond, u zou wel bij elkaar komen. U zou dan wel met elkaar gaan raadplegen. Kunnen we geen putten graven dat we zo water krijgen? En nu, de stad heeft gebrek. De stad heeft groot gebrek. De stad heeft gebrek aan de geest. De stad heeft gebrek aan genade. De zielen vergaan. Ze vergaan vanwege gebrek aan de geest. Aan het geestelijke water. En de gelovigen zelf kwijnen. O, mijn geliefden, kom toch samen om te bidden. Kom toch samen om te smeken om die geest. Jezus zegt, en het mag voor u een aanmoediging wezen, indien er twee van u samen stemmen op aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, dat het hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Waar dorst een gelovige nog meer naar? Naar de opwas in de genade. Er zijn gelovigen die vergenoegen zich al wanneer ze mogen geloven dat ze eens tot Christus gekomen zijn. Weet u wat ze dan doen? Dan vallen ze achterover in een gemakkelijke lui stoel. Ze hebben genoeg. Ze zijn bekeerd. Ze wensen niets meer. Och, mijn geliefden, dat moet zo niet zijn. Zijt ge dorstende gelovigen, dan dorst. Naar de eerste druppelen der genade in uw ziel. Ik dorst ernaar dat gij eens moogt gaan dorsten. Ik dorst ernaar, mijn lieve kinderen, dat jullie eens mogen gaan dorsten en gaan bidden en gaan roepen tot een Heer. En dat hij onder u zijn wijngaard zal planten. Want aan zijn wijngaard is deze belofte verbonden. Ik, de Heere, zal een wijngaard van rode wijn doen zijn. En ik zal die behoeden. Alle ogenblikken zal ik hem bevochtigen. Opdat de vijand hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren. Nacht en dag. Derde hoofdpunt. Waar giet de Heere nog meer zijn geest op uit? God giet stromen op het droge. Het droge, wat stelt dat voor? Die droog en dor en dood zijn in de zonden en in de misdaden. U ziet dat toch als het een droge zomer is. De grond is droog, verschroeid, verscheurd, gespleten en open. Nochtans roept hij niet tot de wolken om te vallen. Nochtans roept gij niet tot de wolken om te vallen. Is het niet met de meesten in onze gemeenten zo? Het is zo dor, het is zo dood, het is zo verschroeid, het is alles zo verwelkt. Waar is uw gebed? Waar is uw begeerte? Waar is uw verlangen? Waar is uw dorst? Gij zijt dood. Maar wat zegt mijn God? Ik zal stromen gieten op het dood, op het dor. Dus, ten eerste op zulken die bidden niet. Ik geloof dat er velen zijn in onze gemeente die geen gewoonte maken van het verborgen gebed. Die regelmatig in hun binnenkamer gaan en daar in die verborgen schaduw hun hart voor de Heere uitstorten. Ik geloof dat er velen op weg naar de hel zijn. Die zelden zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. O, wat zijt gij toch droog. Wat is het treurig om te zien dat uw zielen zo dicht bij de hel zijn. En dat u zo dor, zo dood bent. En de minste lust nog niet hebben om te bidden. Om ervan verlost te worden. Doden, waar kunt u ze nog meer aan kennen? Ze verlangen niet naar een werk der genade in hun ziel. Ik geloof dat velen van u heden in het huis des Heeren zijn opgekomen, die eigenlijk liever thuis waren gebleven. En dat er een werk van en die nog liever gezin en vrienden en hun omgeving wilden verliezen dan dat ze zouden menen dat er een werk van genade aan hun hart gedaan zou worden. Niets zou hen zozeer kunnen verschrikken dan dat ze denken dat ze de Heere zouden dienen en de wereld moesten verlaten. Zulken zijn droog, hoor. Gij hebt de dood lief. Waaraan zijn doden nog meer te kennen? Zij die nooit de prediking bijwonen. Ik heb de verklaring van bekommerde zielen vernomen dat ze nooit in heel hun leven een prediking hadden gehoord, totdat zij ontwaakt waren. En dat ze regelmatig gedurende die tijd aan iets anders dachten, maar niet aan God. Zijn er zulken ook niet onder u? Zulken zijn zeer droog en dor. Maar wat nu? Draag een van deze drie kenmerken van een dode? Of draagt u ze alle drie, de kenmerken? Wat zegt mijn God? Ik wil druppeltjes uitgieten op zulke dode mensen. Nee. Ik zal stromen van toorn over de zulken uitgieten. Nee. Ik wil water gieten op de dorstige. Stromen op de droge. Stromen des geestes. Stromen van genade. Stromen van zegen. O, grote genade, dat gaat al het verstand te boven. Gij verdient de stroom van de toren God, zoals die over de wereld der goddelozen kwam in de zondvloed. En hij biedt u stromen van zegen des geestes aan. U verdient de vuurregen van Sodom van de hemel. En hij biedt u nog de stromen zijn geestes aan. Hieruit kunt ge wel opmerken hoeveel belang gij er in moet stellen in een levendige bediening van de geest als die onder u geschiet. Maar ach, gij zijt juist die personen die geen belang stelt in de levendige bediening van het woord Gods. Spot u er soms mee? Spot u met de bidstonden van anderen? Lacht u over het verborgen gebed van anderen? Laat u de verborgen samenkomsten van anderen met dit doel? Och, juist, u zijt de persoon die het meeste aangaat, dat u de stroom des geestes nodig hebt. Och, arme dorre zielen, gij moest de eerste zijn om te roepen of de Heere u levendige leraars wilt geven en of hij die levende bediening voor uw ziel wilt zegenen. Gij moest eigenlijk de christenen eens rondgaan en gij zou ze wel op gebogen knieën kunnen bidden of zij voor u willen bidden en of gij op hun bidstonden moogt komen. Want u hebt het meer dan alle anderen nodig. En als het u niet geschiet in dit leven, wat zal er dan van u geworden? Arme dode zielen. Gij kunt niet voor uzelf bidden. En staat gij degenen tegen die nog voor u bidden willen met ernst der ziel? Welke droeve eeuwigheid zult gij tegemoet gaan? Merkt hier nog op, mijn lieve christenen die de Heere zoekt, dat het u niet weerhoudt om te bidden om de stromen des geestes. Want de Heere zelf legt het in uw mond. Hij zegt niet, doe uw mond open met enige druppelen, maar doe uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. Dat brengt mij tot de vierde hoofdgedachte, de groei der gelovigen. Verloste zielen zijn als gras wat snel groeit. Velen kunnen ontwaakt zijn in overtuiging, maar niet verlost. Heden ten dag is het volk van Christus als een lelie tussen vele doornen. Maar in een tijd van overvloeiende genade worden ze genoemd als het gras des velds vanwege de menigte. Ze worden genoemd als dauwdroppels. Tel de dauwdroppels die uit de baarmoeder van de morgenstond voorkomen. Die schijnen als diamanten in de morgenzon. Nu de Heere heeft beloofd dat eens het volk van Christus in de dag van zijn heerkracht zo menigvuldig zal zijn. Tel de sterren die aan het zwarte kleed van de nacht flikkeren. Zo zal uw zaad zijn, Abraham. Och, bid dan om een milde bediening en uitstorting des geestes. Zijn er nog mannen des gebeds? Al is dat gij wordt tegengestaan, bid. Bid voor zielen die voor een eeuwigheid tegemoet reizen. Gelovigen, zegt een tekst, zullen uitspruiten als willigen. Ach, wat treurig. Waar zijn de willigen onder Gods kinderen? Een willig staat bekend vanwege zijn goede wasdom en groei. Het lijkt of de gelovigen niet meer groeien, alsof er geen groei tevoorschijn komt. Het lijkt wel of ze niet meer in de loopbaan lopen, alsof ze blijven zitten. Vergelijk ik het volk van God met verleden jaar om deze tijd. Helaas, ik zie geen verschil. Het is dezelfde lauwheid, dezelfde koelheid, dezelfde dodigheid, dezelfde kwijning in goddelijke zaken. O, hoe anders zal dat zijn als de geest krachtiglijk werkt. dan zullen ze uitspruiten als de willigen. U hebt toch wel eens op een willig gelet, hoe hard dat die groeit, dag en nacht. Hij groeit maar voort. Snij er enige takken af, er komen er weer opnieuw. Lieve christenen, gedenk nog eens aan de dag van Pinksteren. En u zou meer bezig zijn in de genade van liefde, in de genade van gebed en in de genade van lofzangen zingen. Er zou meer overwinning over de wereld zijn in uw leven. En meer overwinning over de duivel. En meer overwinning over het vlees. O, dat wereldse leven, dat belet deze geestelijke groei. U zou opwassen in nederigheid, in zachtmoedigheid, in het geloof. Hongerige zielen om u heen zouden daardoor ook versterkt worden en verblijd. Maar nu is dat hier een kerk als Simson. Zijn haarlokken zijn geschoren en de kracht is vergaan. Nochtans, de Heere belooft, ze zullen zijn als de wilgen aan de waterbeken en ze zullen in volle geloos vertrouwen doorbreken en zeggen, ik ben des Heeren. Daar ziet een gelovige ziel naar uit. Dat is de grote vreugde dat hij mag getuigen. Ik ben des Heeren. Zo was het op de Pinksterfeest. Daar waren die mannen die begaafd werden met een geest, die in de volle zekerheid des geloofs stonden en predikten tot het volk. En daar waren ook ontwaakte zielen. En daar waren ook gelovigen die geoefend werden in de genade. Ik ben des Heeren. Ik heb niets meer te eisen. Ik heb niets meer te vragen. Ik heb mezelf, mijn ziel, mijn lichaam, mijn verstand, mijn wil, mijn genegenheid. Ik heb het alles aan Christus overgegeven. Ik heb geen recht meer over mezelf, nog over mijn tong, nog over mijn handen, nog over mijn voeten, nog over mijn ogen, nog over mijn oren. Ik heb me geheel en al aan Jezus Christus ten eigendom overgegeven. Ik ben des Heeren en zal zulks eeuwig blijven. Nu kom ik tot de lering die uit deze teksten nog kortelijk getrokken kunnen worden. Ten eerste, wat is toch de oorzaak dat de vrucht der prediking in onze dagen en in deze mijn eigen gemeente zo weinig wordt gezien? Ik heb sommige oorzaken nu reeds aangetoond en voeg er alleen nog dit bij. Er zijn redenen van de kant van de leraars en redenen van de kant van de toehoorders. De reden van de kant van de leraar zijn deze. De kudden zijn te groot geworden om door een enkele herder verzorgd te worden. Mijn eigen kudde is juist 4 maal groter dan het een kudde was in de dagen onze vaderen. En in de dagen onze vaderen waren hier 4 leraars om het werk te doen. En nu is de kudde 4 maal groter en ik ben alleen. Vervolgens, er is zo weinig samenwerking onder de leraars. Waar is de samenwerking des gebeds? Weet ge wat ge wel veel kunt vinden? Onderlinge naijver en wrok en kwade gedachten koesteren van elkander en een treurige scheidsmuur oprichten die de noodzakelijke vereniging teniet maakt. Dat is nog een reden. Wanneer men de leraars van deze tijd vergelijkt met die van vroeger, is het te vrezen dat er niet die begeerte naar de bekering van hun toehoorders is, als er vroeger wel was. Wat is er weinig wenen tussen het voorhof en het altaar. Wat is er weinig worsteling met God in het verborgen om een zegen over het woord. Wat is er weinig barensnood opdat Christus een gestalte onder hen krijgen. Men zegt van de uitnemende Jozef Alijne dat hij onophoudelijk een onverzadige begeerte had naar de bekering van zielen. vrees dat er heden ten dagen weinig zulken zijn. Maar Henry was gewoon om te zeggen, ik zou het als een groter geluk rekenen, één ziel voor Christus te winnen, dan bergen van goud en zilver voor mezelf. Ik heb het getuigenis van Rutherford reeds aangehaald, dat wanneer zijn toehoorders de hemel zouden mogen krijgen, dat het voor hem zulk een blijdschap zou zijn, het zou voor hem als twee hemels wezen. Maar er zijn ook redenen aan de kant van de toehoorders. Wat is er toch weinig trek naar de bediening van het woord. Ik bedoel niet dat er weinig lust is in het horen. Oh nee, we leven in een tijd dat men niet verzadigd wordt van horen. En dat de een zegt, ik ben van Paulus, de ander ik van Apollos en ik van Cephas en ik van Christus. Gij komt wel om het woord te horen. Maar komt gij om het woord Gods te horen? Komt hij voor de Heere of het woord? En er is zo weinig gebed onder de toehoorders. Ik zal het met een voorbeeld verduidelijken. Twee landlieden bezaten twee akkers naast elkaar. De een had een rijke oogst, de ander een zeer schrale. Hoe komt dat nu toch, vroeg de een aan de ander, dat uw akker zo goed draagt en de mijne zo schraal is, terwijl mijn land net zo goed is als het uwe? Wel, buurman, zei de ander, de reden is toch niet zo moeilijk. Gij bezaait slechts uw veld, maar ik bezaait niet alleen, ik wiet het ook. Kijk, lieve vrienden, ik wiet het ook. Er moet gewiet worden onder de christenen. Tongkruid moet gewiet worden. De christenen moesten eens bij elkander komen om bij zichzelf en bij elkanderen te wieden. Heb acht op uzelf en op elkander, zegt de schrift. Er zijn ook redenen aan de kant van onbekeerde mensen die zich geheel en al aan het woord onttrekken. Of velen komen alleen maar 's middags. Juist degenen die het meeste nodig hebben, komen het minst. En wanneer we hem bezoeken, ach, hoe menigmaal bemerken wij de lauwheid in het ontvangen in hun huizen. En wat is er een schromelijke ontheiliging gekomen van de beide sacramenten, zowel van doop als avondmaal. En is het dan niet te vrezen dat men door zulk een onheilig gebruik een vloek op zijn hals haalt? Dit zijn smartelijke waarheden, genoeg om het hart van een ieder christen te breken. En nochtans, hoe weinig gebroken harten hebben wij? Een tweede lering is dat het woord van God soms zichtbaar werkt en soms onzichtbaar. Eer dat we dat lezen, zingen we eerst van Psalm 107 en daarvan het vijfde en het zesde vers. De Heer verkweekt dat harte dat van dorsten vergaat, dat ook lijdt hongersmarten, van hem zijn spijs ontvaat. Zij die gevangen zijn, in moordkuilen verstoten, vol van angst, vrees en pijn, in ketenen gesloten. En wat er verder volgt, 5 en 6 van Psalm 107. Het woord werkt dikwijls zichtbaar. In de meeste gevallen is een werk der genade zichtbaar. Wanneer de geest een ziel opwekt om haar verloren toestand te kennen, dan zijn er gewoonlijk duidelijke bewijzen van ontwaking. De stokbewaarder beefde en riep: wat moet ik doen om zalig te worden? Zo gaat het gewoonlijk. Wanneer een mens zijn geld verliest of zijn vrouw of kinderen zou verliezen, dan hoort men hen wenen en zuchten. Zou u denken dat er minder reden is om te wenen als de mens gewaar wordt dat zijn ziel verloren ligt? Dit is niet alleen bij ontwaakte zielen, maar ook wanneer een ziel tot vrede en het geloof in Jezus Christus gebracht wordt. Dat werk is zichtbaar. Dat wordt aantoonbaar gezien. De vrouw stond wenende achter de voeten van Jezus, die genezen was. En ze wies ze de voeten af met haar tranen en droogde die met de haren. Zo is het gewoonlijk. Men keert tot een boezem van degene van wie men rust ontvangt. Keert men tot Christus, o mijn vrienden, zulk zal geopenbaard worden. Maar er is een derde lering, dat het woord ook onzichtbaar kan werken. En ik geloof dat er sommige gevallen zijn dat het werk der genade onzichtbaar begint. En ik geloof dat God ook om wijze reden somtijds het werk der genade verbergt. Er zijn drie dingen waarom ik dat denk. Ten eerste omdat Christus het koninkrijk der hemelen heeft vergeleken bij een zuurdeeg en bij zaad. Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdeeg, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat geheel gezuurd was. En nu weet u dat het zuurdeeg lange tijd binnen het meel op een onzichtbare wijze werkt. Zo het ook met de genade. Wederom, Jezus zei, het koninkrijk Gods is gelijk aan een mens die zaad in de aarde wierp en voortsliep en opstond, nacht en dag, en het zaad uitsproot en lang werd, en dat hij zelf niet wist hoe. U weet dat zaad onder de grond onzichtbaar is. Zo het somtijds ook en dikwijls wel met het werk der genade. Er is nog een voorbeeld. De Heer Jezus gebruikt om het werk van de geest aan te tonen het beeld van de wind. De wind blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is een iegelijk die uit een geest geboren is. En zo wordt dat ook gezien met het beeld van de dauw. De dauw valt, gij ziet het niet, maar gij ziet wel aan de bevochtiging dat er dauw gevallen is. En deze dingen kunnen dan een bemoediging zijn voor godzalige ouders en voor onderwijzers en voor leraars. Ik weet van u dat sommigen lange tijd gewacht hebben op een werk der genade in het hart van uw kinderen. Nu leert hieruit dat God niet één woord laat vallen op de aarde. Het zal niet ledig wederkeren. Ja, maar, zegt u, helaas, ik zie geen tekenen van genade. Misschien werkt de genade wel als een zuurdeeg, misschien als een zaad onder de grond. Dat kan zo ook in een van uw kinderen zijn. Ziet ge niets, geen beweging van geestelijk leven? Nee, ik zie niets, geen beweging. Wel, het zaad kan toch om de nakker geworpen zijn. Er kan toch verborgen werking zijn. En dat zal eens uitspruiten. Heb nog geduld, word niet traag in goed te doen. Houd aan in het gebed, God zal zijn belofte vervullen. een vierde lering tot uw onderwijs en troost. Het woord kan mogelijk op latere tijd nog iets goeds uitwerken. Het is een merkwaardig feit in de natuurlijke historie dat enige zaden zeer lang bewaard kunnen worden. Men heeft sommige zaden jarenlang droog bewaard in een kast. En daarna, hoe oud dat ze ook waren, dat ze toch nog de ontkiemkracht bleven behouden. Ik zeg niet dat het in het algemeen zo is, maar ik zeg dat God zulks kan doen. Daarom, mijn vrienden, maak er geen misbruik van, maar heden, zo gij de stem des Heren hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Nog evenwel, zeg ik erbij, dat God het woord, wat iemand in zijn jeugd gehoord kan hebben, dat hij het nog in zijn oude dag kan zegenen. Hetzelfde woord in zijn jeugd vernomen. Er is een voorbeeld van bij de uitnemende John Flavel, predikant te Dartmouth in Engeland, bekend. John Flavel preekte op zekere dag over deze woorden: indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. De prediking was buitengewoon ernstig. Vooral de aandrang over de vloek. Aan het eind, toen Flevel opstond om de zegen uit te spreken, hield hij op. Hij zei: hoe zal ik deze ganse vergadering zegenen, daar ieder van ons, die de Heer Jezus niet lief heeft, een vervloeking is? Maakte diepe indruk op de toehoorders. Nu was er in de kerk een jonge knaap van ongeveer 15 jaar, Lucas Short. Deze jonge man had zin om te gaan zeilen. Hij ging op zee en is terechtgekomen in Amerika, waar hij de overige tijd van zijn leven doorbracht. Zijn leven werd ver verlengd boven de gewone levenstijd. Hij werd zelfs 100 jaar en kon nog enigszins op zijn hoeven werken. Zijn verstand was nog goed. Nu had hij al die tijd zorgeloos geleefd. Hij was een zondaar van 100 jaar en op het punt om als een vervloekte in het graf te storten. Op zekere dag, terwijl hij op veld was en zich bezig bracht zo in de overdenking van zijn leven, kwam de preek van Flevel voor zijn aangedacht. En begon hij zich ineens te herinneren die ernst van die predikant die toen gezegd had: die de Heer Jezus niet lief heeft, die is een vervloeking. Hij werd diep overtuigd van zijn zonde en van het oordeel. Een vervloeking. Een zondaar van 100 jaar oud. Een vervloeking door de Heilige God. Deze overtuiging werkte uit dat hij vluchtte tot het bloed der verzoening en der besprenging van Jezus Christus. De man leefde tot zijn 116e jaar en gaf blijken van ware godsvrucht. Moeders, weent u wel eens. Weent u wel eens over uw onbekeerde kinderen. Vaders, draagt u uw onbekeerde kinderen op het hart. Ja, maar ze zijn zo ver weggereisd. Ze zijn over zee gegaan. Ik kan ze niet bereiken. God kan ze overal bereiken. Een gelovige moeder bidt niet tevergeefs. God zal zijn woord ook niet vergeten. Maar het brengt mij tot een laatste. Gods woord kan verharden. Mijn vrienden, ik geloof dat God mij gezonden heeft. En dat het woord wat ik tot u gesproken heb, sommigen heeft verhard. Het is een verschrikkelijke boodschap die God door zijn profeet zond Horende hoort, maar verstaat niet. Ziende ziet, maar gij merkt niet. Maakt het hart deze volks vet. En ik vrees dat vele zulke boodschappen in onze dagen gezonden worden. Ja, maar God begeert toch dat de mensen zalig worden? Och ja. De Heer Jezus weende over Jeruzalem. Och, of gij toch bekendet wat tot u een eeuwige vrede dient. Maar men verhardt zich. En heeft men een reuk des levens ten leven gehad. En het is geworden een reuk des doods ten dood. Vreselijk zal het zijn als de aandrang der liefde van uw dienaar, als de woorden der genade door uw dienaar gesproken, u onverschillig maken, u hebben verhard. Ik zeg, uw zielen maakt gij zelf geschikt voor de poel die brandt van vuur en zilver. Och, ik heb al zoveel mannen Gods horen klagen, dat de meeste vruchten die ze oogsten was, dat ze voor in die tijd toen ze het eerst hun dienstwerk aanvaarden. Maar waar is hier de vrucht? En mijn vrienden, het woord Gods zou dan op de jongste dag een getuige tegen u zijn. Het is u gepredikt. En ik heb aangedrongen meer dan een herder achter u betaamde. Je kunt het mij niet meer verwijten. Ik heb u vermaand. Ik heb u gewaarschuwd en aangehouden. Je kunt mij niets meer verwijten. God is rein van uw bloed. Maar mijn lieve vrienden die nog onder mijn bediening mag verkeren. De Heer kent en weet mijn hart. Dag en nacht zucht ik voor uw behoud. En ik kan zeggen wat Rutherford zei. Mijn getuige is in de hemel. Het zou voor mij twee hemelen zijn wanneer gij een hemel zou krijgen. En wilt ge niet horen? Ik zal een getuige tegen u zijn in uw verharding in de jongste dag. En de woorden die ik gesproken heb in ernst, in zwakheid, in beving, die ik gesproken heb, zullen zich verheffen als vuur of vlammen in de dag des oordeels. Dan zal ik tevergeefs zien om u te mogen aanschouwen onder de verloste gemeente aan de rechterhand van de troon Gods. Tevergeefs zal ik dan zien hoe die dierbare zaligmaker. Tevergeefs zal ik dan zien dat de dierbare zaligmaker u zou toelachen. Wiens glimlach heerlijker is dan de zomerzon. Ik zal het niet mogen aanschouwen. En nochtans, ik zal met de engelen en de ganse verloste scharen uitroepen. Halleluja. Ja, Vader, al zo is geweest het welbehagen voor u. Amen. Ja, amen. Eindig met dankzeggen. Heere, u weet wat een ander niet weet. Gij grote koning van uw kerk. Och, u mocht het als een zaad haar wedergeboorte maken. U mocht erin meekomen en overkomen door de kracht van de geest. Is het nu niet? Het zou morgen kunnen zijn. Het zou over vele jaren kunnen zijn. Want gij behoudt de eer aan uzelf. Aanbiddelijke zaligmaker, heb dank dat u geholpen hebt. Hoe meer wij waren bezwaard, hoe meer ons hielp God vermaard. Want zijn grote goedigheid geduurt tot in der eeuwigheid. Zegen het in deze middag. Sterkende in het voorgaan. Opening geven aan de troon. De grote noten mogen opdragen. En wil ons een horend oor schenken. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 2 en daarvan het zesde vers. dient God met kinderlijke vreze goed. Vrees zijn gramschap en zoekt hem te behagen. Verblijd u en beef voor hem met ootmoed. Zie dat ge hem geen oorzaak geeft te klagen. Kussen de zoon die hij u heeft gezonden, dat hij niet gram zij over uw daad, opdat ge haast te saam niet wordt verslonden en in uw weg niet schrikkelijk vergaat. 6e vers van de 2e psalm. Deze preek is van Max Scheen, een Schotse leraar, uitgesproken 1 juli 1838. Eindigen nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.